Goedemorgen gemeente en ook in het bijzonder aan de luisteraars die op een later tijdstip met ons meeluisteren via het internet. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ik heb vanochtend het trieste bericht gekregen dat gisteren de schoonzoon van Marie Huizinga is overleden. Stefan heet deze jongen. En wij willen vanochtend in deze dienst ook een moment bij hem stilstaan. Verder heb ik start maandag de vakantie Bijbelweek weer. En er wordt aan u gevraagd, alle die helpen, om hier om 8 uur aanwezig te zijn om de zaal te openen en weer klaar te zetten voor de kinderen, zodat die om 9:30 hier welkom geheten kunnen worden. We vragen ook, nodig u alle kinderen uit die eventueel interesse hebben in deze vakantie Bijbelweek. Rest mij nog u mede te delen dat de bloemen vanochtend zijn voor mevrouw Maliepaard, omdat die jarig was van de week. Dus van harte nogmaals vanuit de gemeente. En dan rest mij nog u al een gezegende dienst toe te wensen. Ik ben helemaal vergeten om één mededeling te doen, de belangrijkste. En daar heb ik overheen gelezen. Onze voorganger, broeder de Raaf, uiteraard met zijn vrouw hartelijk welkom. En onze organist, mevrouw de Vries, ook hartelijk welkom. Dan draag ik de dienst over aan de dominee. En wens ik u allen nogmaals een gezegende dienst toe.
Zullen we deze dienst beginnen met Psalm 150? Ik wil graag aan het begin van deze dienst u een Bijbeltekst meegeven. Een prachtig mooie tekst uit Psalm 18. Gods weg is volmaakt. Des Heeren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij hem schuilen. Is dat een prachtig mooi woord uit Gods woord uit de Bijbel om een dienst mee te beginnen. Zullen we een moment nemen van stilgebed? Onze hulp is in de naam van de Heer, onze God, die hemel en aarde geschapen heeft. Die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer. In gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In de balans. We willen graag verder gaan met Lied 203, Genade zo oneindig groot.
Dat ik dit niet verdien. Leven God, want ik was dood. En blind, maar nu kan ik zien.
Als leefregel met u lezen Exodus 20, vers 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die mij barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbatdag van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naastes vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Prachtige woorden. En als je dat goed over nadenkt, dan kun je je stellen als ieder mens op deze aardbol zich daar nou echt vanuit zijn hart aan zou houden, dan zou het een feest zijn op deze wereld. Want het is zo bijzonder mooi hoe God dat heeft opgeschreven. eigenlijk aan alles is gedacht. En als we dat als onze leefregel houden, ja, dan worden we ook rijkelijk gezegend. We willen zingen een van mijn favoriete liederen, O Heer mijn God, 374. Zondag van de gezondheidszorg. Ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord, maar ik ben heel blij dat ik erop gewezen werd. Want ik heb namelijk een vrouw die werkt in de gezondheidszorg. En ik heb een dochter die leert voor verpleegkundigen. Dus ja, dat ligt mij natuurlijk na aan mijn hart. En het mooiste is, ik vind dan, ze is er toch niet bij, dus ik kan een klein beetje ophemelen. Ze komt van speciaal onderwijs af, heeft zij. En ze zit nou dus op verpleegkundige opleiding. Dus dat zit een wereld van verschillen in wat betreft de opleiding. En ze doet het ook nog goed. Daar ben ik heel blij mee natuurlijk en heel dankbaar voor. En het is ook echt een gebedsonderwerp voor ons. En ze wil ook, en daar blijft ze ook volhouden, de zending in om juist haar Heer te dienen. Ik ben ontzettend blij dat ze, ja, daarin bewust een keus maakt. En dat maakt eigenlijk ook deze dag bijzonder. Deze zondag voor de gezondheidszorg. Want laten we ons indenken dat er geen mensen zijn die omkijken naar de ander. Dat er geen mensen zijn die willen werken in een ziekenhuis, in een verpleeghuis of een gezondheidsinstelling. Ja, dan zijn we wel, ja, hoe zeg je dat, hopeloos verloren. We mogen ontzettend dankbaar zijn dat mensen die roeping voelen, dat gevoel hebben om te zorgen voor anderen. En dat er ook mensen zijn die zich specialiseren, zoals artsen, om ja, operaties te kunnen uitvoeren, om mensen te kunnen ondersteunen. En wat ik ook ja, hierin wil meenemen, is eigenlijk de mensen die, ja, zeg maar de pastoraal werkers, de voorgangers, die niet het lichamelijke, maar het geestelijke willen helpen bij mensen te ondersteunen en mensen weer op de juiste pad te brengen. Dat is ook zo ontzettend belangrijk. En als je, vooral als je kijkt in de wereld, en dat zal hier niet anders zijn als bij ons in Franshoop, er is zoveel nood. Wij leven in een enorm rijk land. En we hebben eigenlijk alles geregeld. En ik denk dat we ook wel dankbaar mogen zijn dat het heel goed geregeld is in ons land. Ondanks dat we wel eens klagen. Maar het is zo belangrijk dat er mensen zijn die hulp bieden. Er zijn zoveel zieke mensen. En mensen die in nood leven, geestelijk en lichamelijk. En daarom is het ontzettend goed. En daarom ja, wil ik dat ook enorm ondersteunen deze zondag. Dat we daarbij stilstaan. En dat we echt eens een keer een dag specifiek stilstaan bij de gezondheidszorg. Een taak wat heel belangrijk is. Ik zag ook wat cijfers op de 1,3 mensen zijn werk. 1,3 miljoen mensen zijn werkzaam in de gezondheidszorg. Dat is veel. Dat is onbegrijpelijk. Dat verbaasde mij enorm. 6.000 studenten studeren elk jaar af voor verpleegkundigen. Nou, dat is toch ontzettend mooi. En laten we daar ook enorm dankbaar voor zijn dat mensen die richting kiezen. Ook zo'n mooi zinnetje wat ik vond op de site van de stichting. Door hoge werkdruk, lange arbeidstijden, lage salarering en vooral weinig erkenning en waardering vragen velen zich af of zij dit zo kunnen volhouden. Toch zorgen zij juist voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Mensen die zorg het meest nodig hebben. Nou, een heel mooi zinnetje. Ik denk ook dat die mensen die bewust kiezen voor de gezondheidszorg, daar niet eens bij stilstaan, maar gewoon het doen omdat ze andere mensen willen helpen. En daarom is het mooi om daar speciaal voor te bidden, om ook een zegen van hen te vragen. En gelijkertijd willen we ook een zegen vragen voor de vakantie Bijbelweek. Want dan is het fantastisch mooi dat u voor de derde keer al dit doet. Ik weet nog dat we de eerste keer hier waren en dat u ook net, ik geloof die week erop, of in ieder geval, de plannen waren er. En dat was heel mooi. En wij doen dat in Franshoop elk jaar. Nou, we hebben meestal meer dan 100 kinderen, geloof ik. 150. Dus dat is ontzettend mooi. En ze komen van allerlei kerken, maar ook heel veel kinderen die dus nooit binnen een kerk komen. En dus dat is prachtig. En ik hoop ook van harte dat ja, bij u net zo gaat. Ik weet niet hoeveel kinderen u normaal heeft.
Heel weinig. Dan gaan we nu naar de herfstvakantie in plaats van de zomer.
Oké. Okay. Oké, nou wij zitten dan, ja, we hebben dan afgelopen week herfstvakantie gehad, dus we hadden het vorige week. Dus goed besluit, denk ik. Maar het moet ergens beginnen, we hadden het net ook over. En laten we dan met een klein aantal beginnen en groeien naar het dorp heeft genoeg kinderen, neem ik aan. Zullen we een moment nemen van gebed? Vader in de hemel, we willen een speciaal moment nemen van gebed. We willen speciaal ons tot u richten voor twee bijzondere dingen. Allereerst de vakantie Bijbelweek. Het is mooi dat we in een land leven, Heer, waarin we vrij dingen mogen organiseren. Waar we kinderen mogen uitnodigen. Ja, om leuke dingen te doen. En daarbij ook het evangelie te brengen. Wat is het mooi, Heer, dat we in een land wonen waar dat nog in alle vrijheid mag. En ik wil u dan ook vragen, Heer, wilt u het zegenen? U weet wat er voor werkzaamheden er allemaal aan vooraf zijn gegaan. En ja, hoe spannend het soms ook is van, ja, hoeveel kinderen komen er? Wat moeten we doen? Welk verhaal, welk werkje of wat voor dingen dan ook, Heer. U heeft al, ja, meegewerkt, zeg maar, aan de voorbereiding. En komende week is het dan zover, Heer. Dan is het de vakantie Bijbelweek. En ik wil u bidden, Heer, wilt u kinderen motiveren om te komen? Als ze ervan horen, op welke manier dan ook, dat ze denken van, hé, dat lijkt me nou leuk. En dat ze komen, Heer, en zo op een hele mooie, ontspannende manier uw woord mogen horen. Dat we ook de broeders en zusters zegenen die meewerken. Die dingen gaan uitleggen, gaan vertellen, of gewoon helpen met de werkjes. Wilt u ze zegenen, Heer? En dat, ja, door dit soort dingen te doen, Heer, kinderen, ja, in aanraking mogen komen met het evangelie. Want hoewel wij, ja, volgens onze grondwet nog steeds in een christelijke land leven, is er toch weinig, ja, oog meer voor het evangelie. En heel veel kinderen groeien op zonder ooit, ja, woorden van u te hebben gehoord. Daarom is dit zo'n geweldig mooie gelegenheid, Heer. En we vragen uw zegen daarvoor. We willen ook in het bijzonder stilstaan, Heer, bij deze zondag van de gezondheidszorg. Het is geweldig, Heer, als je goed kijkt om je heen, hoeveel mensen daarin werken en hoeveel dingen er zijn. Ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen en al dat soort dingen, die hebben wij hier in Nederland allemaal heel mooi geregeld. Als ik dan even vergelijk met Roemenië, waar ik dan vaak kom, Heer, dan kunnen wij hier zo ontzettend dankbaar zijn. En we willen ook onze dank daarvoor uitspreken, Heer, dat wij dat allemaal mogen ontvangen. En daar is het zo anders. Heer, en ik wil u ook om een zegen vragen voor een ieder die werkt in de zorg. Wilt u hun handen zegenen? Dat ze, ja, ook door de handen van hun heen uw werk, uw liefde, ja, getoond mag worden. We willen ook de mensen bij u brengen, Heer, die gezondheidszorg nodig hebben. Want wat is het een zegen als je gezond bent? En wat is het soms een strijd als je te maken krijgt met ziekte? Vader, wilt u ook zijn, Heer, met, ja, het zendingswerk? Wat eigenlijk ook bij de gezondheidszorg hoort. Hoeveel mensen zijn niet werkzaam, ook buiten Nederland? Zendelingen die daar anderen helpen. Daar ook gezondheidszorg toepassen bij anderen, omdat het daar ook zo hard nodig is. Vader, wat is het geweldig dat u mensen aanspreekt om dat te doen. En we willen ook onze overheid bij u brengen. We hebben altijd over bezuinigingen in dit land, Heer. En het zal ook waarschijnlijk moeten, Heer, maar laat toch dat die gezondheidsstelsel waar we van mogen genieten in dit land zo mag blijven dat ieder daar goed in kan functioneren. En dat vooral de mensen die de nood, ja, die hulp nodig hebben in hun nood, dat ze dat ook kunnen krijgen, ook in de toekomst. We vragen uw zorgen, Heer, uw zegen, Heer, voor een ieder die werkt in de zorg. En dat ook, ja, vooral ook de christelijke zorgverleners, Heer. Dat ze ook mogelijkheden krijgen om niet alleen zorg te verlenen, maar ook geestelijke zorg mogen verlenen door te vertellen van U. En dat brengt mij ook, Heer, bij onze voorgangers, onze pastorale werkers in dit land, die geestelijke zorg verlenen. Die mensen, ja, weer op het rechte pad willen brengen. Geestelijk weer willen helpen. Goed te kunnen denken. Goed te kunnen functioneren. En wilt U ze zegenen, Heer, en dat Uw woord ook daarin heel duidelijk mag klinken, want U bent de redding van de mens. In U kan elk mens, ja, ondanks misschien de ziekte, maar kan rust vinden in hun harten. We danken U, Heer, dat we zo bij U mochten komen om specifiek voor deze twee dingen te bidden, Heer. En we vragen Uw zegen. Uit genade. Amen. Ik heb een schriftgedeelte gekozen voor vanmorgen uit Hebreeën 11. Een heel bekend bijbelgedeelte, een heel bekend hoofdstuk. Ik wil daar een klein gedeelte uit lezen. Vanaf vers 23. Hebreeën 11, vanaf vers 23. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En ze hebben het bevel des konings niet gevreesd. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toorn des konings te duchten, want hij bleef standvastig, alziende op de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het paascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborene niet zou aanraken. Tot zover dit gedeelte. Voordat we daarover na willen denken, willen we nog 1 mooi lied zingen. Mijn Jezus, ik hou van U.
Een doornenkroon voor.
zal van u houden in leven en dood. En ik wil u prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot u. Van u gehouden, maar nooit zo. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan krijg ik mij voor u in uw heiligdom. Het komt met uw heerlijkheid,
beste broeders en zusters, we hebben een gedeelte gelezen over Mozes. Een heel bijzondere man. Als je de verhalen van Mozes leest in de Bijbel, ja, dan kom je van allerlei dingen tegen. En dat heeft mij geïnspireerd om een soort prekenreeks te maken, specifiek over Mozes. En ik heb voor deze preek als thema gekozen, ik kwam dat zinnetje tegen in een boek. Geloof is vertrouwen op God dat leidt tot gehoorzaamheid aan God. Mozes is eigenlijk een hele indrukwekkende man. Dus we kunnen zijn levensverhaal lezen in de Bijbelboeken Exodus en Deuteronomium. Maar ook in andere boeken wordt over hem gesproken. Op 843 plaatsen wordt er gesproken over Mozes in de Bijbel. Nou, om een klein beetje een vergelijking te maken. Abraham wordt 298 keer genoemd. Jacob 348. En onze Heer Jezus 913. Dan zie je ook wel in hoe belangrijk Mozes eigenlijk is in de wereldgeschiedenis. Trouwens, God wordt meer dan 3000 keer genoemd. Dus dat is wel het belangrijkste. En dat is ook natuurlijk waar het om draait. Onze Heer, onze God. Een indrukwekkende man. En de Bijbel beschrijft hem dan ook als de grootste profeet die Israël ooit heeft gehad. Deuteronomium 34. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Het zal maar van je gezegd worden. En in Numeri 12 staat, vanaf vers 4, toen zeide de Heer onverwijld tot Mozes, Aaron en Miriam: ga met u drieën uit naar de tent der samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit. Toen daalde de Heer neder in een wolkkolom, stelde zich in de ingang der tent en riep Aaron en Miriam. En ze traden beide naar voren. Toen zeide hij, de Heer, hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak ik, de Heere, mij een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes. Vertrouwd als hij is in geheel mijn huis, van mond tot mond spreek ik met hem. Duidelijk en niet in raadselen. Maar hij aanschouwt de gestalte des Heeren. Wat prachtige woorden! Wat prachtige woorden van God. Mozes was dus een betrouwbare man. Een betrouwbaar iemand. En God spreekt van mond tot mond tot Mozes. Er was een betrouwbare, intense relatie tussen God en Mozes. Mozes. Wie was hij nu eigenlijk? Ik denk dat de geschiedenis van Mozes eigenlijk allemaal wel bekend is bij ons. Maar toch wil ik het eventjes in het kort een klein beetje vertellen. Mozes leidde het volk uit Israël, of uit Egypte, en bracht hen naar het beloofde land. Zoon van Amrach en Jochebed, en geboren in een tijd dat Israël het heel zwaar had. Had moest werken. En toen hij geboren werd, had de farao net besloten dat alle pasgeboren jongetjes in de Nijl geworpen moesten worden. Zijn moeder had hem 3 maanden kunnen verbergen. Dat is op zich al heel knap natuurlijk met een baby. En toen legde zij hem te vondeling in een mandje aan de rivieroever. Toen werd hij gevonden door de dochter van de farao. En hij werd opgevoed aan het hof van de farao. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Heel bijzonder, als Joods jochie werd hij groot gemaakt aan het hof van farao. Maar ondanks dat hij dus eigenlijk opgroeit als een Egyptische prins, is er toch iets in hem, ja, dat maakt dat hij zich niet Egyptenaar voelt. Hij voelt in zijn hart nog steeds dat hij Jood is. En toen hij dan volwassen was geworden, toen kwam hij dan ook voor een volksgenoot op. Iemand die werd geslagen door een Egyptische slavendrijver. En hij doodde hem. En moest daardoor vluchten naar Midjan. Daar trouwde hij met Zippora, de dochter van de plaatselijke priester. En ook daar, op dat plek, werd openbaarde God zich aan hem. Hij moest terug naar Egypte. Er zijn natuurlijk heel wat jaren overheen gegaan, maar hij moest terug naar Egypte. En het mooie is, en als je dat dan in de Bijbel leest, dan heeft hij een hele discussie met God. En allerlei bezwaren tegen God. Van, ja, ik kan niet goed genoeg spreken en stuur maar iemand anders. Maar ondanks dat hij allerlei bezwaren aanreikt, is God heel duidelijk. Hij moet gaan. God heeft hem uitgekozen. En uiteindelijk ging hij dan ook en kreeg hulp van Aaron. En dan in Egypte krijgt hij te maken met een farao die eigenlijk niks wil. En God gebruikt 10 verschrikkelijke plagen om de farao zover te krijgen om Gods volk vrij te laten. En dan 40 jaar moeten ze rondzwerven in de woestijn. Daar krijgen ze de 10 geboden die we hebben gelezen en ook de andere wetten. En na 40 jaar staan ze dan bij de grens. En ze mogen het beloofde land binnengaan. Maar Mozes dus niet. Waarschijnlijk weet u dat. Hij had water uit de rots geslagen. En nam zelf de eer voor die wonder. Het was natuurlijk een wonder van God. En God strafte hem. En zei dat hij niet het land in mocht. En nadat Mozes afscheid had genomen van het volk en alle stammen had gezegend, stierf hij op 120-jarige leeftijd. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Deuteronomie 34. Toen stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar in het land Moab, volgens des Heren woord. En hij begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover Bet-Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. En hij, God, begroef hem. Mozes. Is dat niet heel bijzonder? Mozes wordt begraven door God zelf. Mozes, die zijn twijfels had. Die zijn bezwaren had. Mozes die aan het eind van zijn leven de eer opstreek van een wonder van God, werd begraven door God zelf. Omdat God van hem hield. Wat is dat? Ja,
Wat is dat bijzonder?
Wat een liefdevolle, vergevingsgezinde daad is dat. En dan is het zo mooi om te weten dat God dus niet veranderd is. Hij is nog steeds diezelfde liefdevolle, vergevingsgezinde God als in de tijd van Mozes. Want diezelfde God houdt u ook van u en van mij. En die vergeeft ook onze zonden. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar soms maakt deze wereld je zo, ja, zo onzeker. En vooral ja, in de westerse landen draait eigenlijk alles om resultaat, alles om carrière, alles om aanzien, meer willen hebben dan de ander. Ja, deze wereld duwt ons soms in een richting waarin we ons soms zo ongemakkelijk voelen. In een wereld waarin geloof steeds onbelangrijker wordt. Waarin het kwade steeds meer de overhand krijgt. Ja, en hou je dan maar eens vast aan je geloof. Blijf dan maar vertrouwen op God. Die God die soms ook heel ver weg lijkt. Maar was het dan in Mozes zijn tijd anders? Nee, je ziet ook die twijfel bij Mozes. Je ziet hetzelfde gevoel ook bij Mozes. Maar hij geloofde God. En vertrouwde op de grote belofte van God die gedaan werd. Maar hij getrouwde erop. Maar hij ontving het niet. En daarin zijn wij in het voordeel. Vele beloften gedaan in het Oude Testament zijn uitgekomen in het Nieuwe Testament. In onze Heer Jezus Christus bijvoorbeeld. God heeft ons ja, zijn geweldige liefde getoond door het offer van onze Heer. Hij stierf daar op Golgotha aan dat kruis voor onze zonden. Wat een geweldige, liefdevolle, vergevingsgezinde daad van onze God. En om ons te motiveren om trouw te blijven aan God en om ons te bemoedigen, ja, staat er in de brief aan de Hebreeuwen een spectaculaire reeks van getuigenissen. Van die grote geloofshelden uit de geschiedenis. Het beroemde gedeelte waar veel zinnen beginnen met door geloof. En dan volgt een getuigenis van het geloofsvertrouwen van iemand uit het Oude Testament. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Joshua en Rachab. Een bijzonder rijtje namen. En als je die namen in de Bijbel op gaat zoeken, dan zal je eigenlijk bij elk persoon wel ja, je bedenkingen neer kunnen zetten. Want waren ze nou allemaal elk moment van het leven vol vertrouwen op God? Nee. We kunnen dat heel duidelijk lezen in de Bijbel. En het zal eigenlijk te lang duren om al die mensen aan de kaak te stellen deze morgen. Dat doen we dan ook niet. Daarom heb ik een gedeelte gelezen. Maar toch is het wel een hoofdstuk wat staat in Gods woord. God vindt het duidelijk belangrijk dat we dat ook lezen. En het denkt dan ook, het heeft dan ook een plek gekregen en is aan ons overgeleverd. Zoals ik al zei, we willen ons beperken tot het gedeelte wat we hebben gelezen over Mozes. En het begint met zijn ouders. Vers 23. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden. Omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En ze hebben het bevel des konings niet gevreesd. Wat een lef. Wat een moed. Een babytje. Verborgen houden, 3 maanden lang. Een babytje wat huilt. En dan dat verborgen houden. Maar wat gaf hun nou eigenlijk de moed om Farao te negeren? Ze hadden 3 maanden volgehouden omdat er een belofte van God was. Omdat er een belofte was van een ander vaderland. Ze keken naar het beloofde land. En ze konden niet beseffen dat juist hun kindje daarin een belangrijke rol speelde. Wel zagen ze dat hij mooi was. Zoals de NBG-vertaling zegt, een schoon kind was. Nou, dat zegt elke ouder van zijn kind. Ik heb ook 4 prachtige kinderen. Maar dat is niet wat hier bedoeld werd. Dat is niet wat hier bedoeld werd. Het gaat niet om dat oudergevoel. Maar het gaat om een bijzondere waarneming. Mozes was eigenlijk anders. Hij zag er veelbelovend uit. Zij zagen in hem een hemelse taak voor dit kind. Ik vind het zo mooi dat God dit gevoel van die ouders gebruikt om tot uitvoer te komen van zijn plan met het volk. En als we dan verder gaan in de Hebreeuwen, vers 24. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. Ondanks dat Mozes dus als een Egyptische prins kon leven, kon genieten van enorme rijkdom, van alle plezier aan het hof, was er dus iets in hem dat maakte dat hij koos voor zijn eigen volk. Dus voor Gods volk, het Joodse volk. Iets in hem bracht hem ertoe om alles achter te laten en op te komen voor de mensen waar hij bij hoorde. Dat doet me eigenlijk denken aan zendelingen. We hebben het net in het gebed daar ook over gehad. Die ook alles achter zaten. Om God te dienen. Mozes wilde God dienen. Wilde bij God horen. Hij besefte dat hij bij God en zijn volk hoorde. En koos de juiste weg. Gods weg. Zoals ik al zei, is het thema van morgen: geloof is vertrouwen op God, dat leidt tot gehoorzaamheid aan God. En dat komt heel duidelijk naar voren in het leven van Mozes. Hij besefte de aanwezigheid van God en gehoorzaamde aan God. Soms had hij daar ook wel moeite mee, maar uiteindelijk ging hij toch. Hij koos voor Gods volk. Wel eigenlijk op een kwalijke manier, door eerst iemand te vermoorden. Maar het besef om God te volgen was aanwezig. Anders had hij echt wel in die paleis gebleven en zitten te genieten van alle verleidelijke en kwade dingen. En hoe zit het nou eigenlijk met ons? Kijk, wij groeien ook op in een relatief veilige situatie. We leven in een land dat behoort tot de rijkste landen van deze wereld. Hoe zit dat eigenlijk bij ons beseffen ook wij wel ten volste de aanwezigheid van God in ons leven? En zijn wij ook ten volste hem gehoorzaam? Het is zo gemakkelijk om in deze wereld met al zijn verleidingen daarin mee te gaan. Te genieten van de verleidingen van alles om ons heen. Maar waar staan wij nou in ons geloof in deze wereld? Kunnen wij het ook opbrengen om voor God op te komen? Kunnen wij het opbrengen een getuige te zijn in de omgeving waar God ons plaatst? Kunnen we ook als gemeente een voorbeeld zijn? Een schuilplaats voor mensen die in nood zijn? Een getuige hier in de omgeving waar God ons heeft neergezet. God vraagt ook aan ons, net als aan Mozes, om er helemaal voor te gaan. Niet bang te zijn voor de duisternis om ons heen. Over Mozes wordt gezegd in vers 27, door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende op de onzienlijke. Daarom kon hij ook volhouden. Daarom kon hij standvastig blijven, omdat hij op God zag. Vertrouwde op de schepper van hemel en aarde. Ja, geloof is vertrouwen op God. En dat toont zich in wat we doen. Mensen die geloven in God, doen dingen voor God. En God doet dingen voor hen. Mozes vertrouwde op de onzienlijke. Op diegene die we niet kunnen zien, onze schepper, onze God. En hij bleef volharden in geloof en vertrouwen. Laten we dit voorbeeld volgen, lieve mensen. Want wij zijn gezegende mensen. We beseffen dat vaak niet. Maar wij zijn ontzettend gezegend. Meer dan dat we eigenlijk denken. Want we hebben niet alleen diezelfde liefdevolle, vergevingsgezinde God als Mozes. We hebben, als het ware, als we waarlijk geloven in God en zijn Zoon Jezus Christus, diezelfde God in ons, door de Heilige Geest. Daarom beseffen we wel hoe gezegend we zijn. Wij mogen God van heel dichtbij ervaren en beleven, namelijk in ons hart. Mozes was heel duidelijk een man naar Gods hart. Dat kunnen we in alles zien. Ook mocht hij God van heel dichtbij beleven en ervaren. Dat zie je dan ook aan zijn toewijding, aan zijn trouw en aan zijn werken. Wij mogen in Mozes een voorbeeld zien voor ons leven. Wij mogen een getuige zijn. Een volhardende getuige die vertrouwt op God in alle situaties. Ja, geloof in God geeft ons het vermogen om stand te houden waar andere mensen afhaken. En waar komt dat vandaan? Romeinen 10 vers 17 zegt, en ik lees dan uit de NBV-vertaling. Dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Daar spreekt die geweldige van God, liefde van God uit. Die verkondiging van Jezus Christus. En het mooie is, als we verder lezen in de Bijbel, dan komen we Mozes in het Nieuwe Testament ook nog eens een keer tegen. Zo'n 1200 jaar na zijn dood. In Marcus 9 staat dat Jezus samen met 3 discipelen een berg op gaat. Dat gebeurt een week nadat Jezus zijn lijden heeft aangekondigd. En op die berg verschijnt Mozes en Elia. Mozes als het ware als vertegenwoordiger van de wet. En Elia als vertegenwoordiger van de profeten. En onze Heer Jezus. Dus heel mooi. Dus diegene die de wet bij de mensen bracht. Plus diegene die ervoor moet zorgen dat de wet ook gehouden werd. En de vervuller van de wet. Samen op die berg. Als het ware de geschiedenis van de redding van de mens vertegenwoordigd in 3 personen. Ik vind dat een prachtig mooi beeld. En Mozes? Mozes was in het beloofde land. Eigenlijk heel, heel grappig. Tijdens zijn aardse leven mocht hij er niet inkomen. En nu staat hij daar eigenlijk. Hij is in geloof gestorven en nu mag hij het zien. En op een gegeven moment komt er dan een stralende wolk. En horen de discipelen een stem. Die zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. God spreekt. En bevestigt de woorden van zijn zoon. Kijk, op Mozes en Elia was hij nog wel eens een keer boos. Maar niet op zijn zoon. Zijn geliefde. En dan verdwijnen Mozes en Elia op dezelfde manier als dat ze zijn verschenen. En zien de discipelen alleen Jezus daar staan. De woorden van God zijn in vervulling gekomen. Door Jezus, onze redder. Onze Heer, de Messias, de Christus. De tijd van de profetieën van het Oude Testament is eigenlijk afgelopen. Het is werkelijkheid geworden. Hoewel, er zijn natuurlijk nog profetieën die nog uitkomen. Het werk van het leven van Mozes was gericht op Jezus. De wet is vervuld door het lijden en de opstaan van onze Heer. Galaten 3 vers 24 en 25 zegt het heel duidelijk. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Vanaf nu gaat het om het geloof. Geloof dat vertrouwen is op God. En dat leidt tot gehoorzaamheid aan God. Dat wat we zo duidelijk zagen in het leven van Mozes. Tot slot wil ik dan nog het laatste vers van onze schriftlezing lezen. Vers 28. Door het geloof heeft hij het paasga gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken. Nou, we hebben afgelopen week een nieuwe Bijbelvertaling gekregen. Ik heb nog even gelezen hoe het daar dan in vertaald is. En die zegt: omdat Mozes een groot geloof had, slachtte hij een offerdier voor het paasoffer. En hij zei tegen de Israëlieten dat ze wat bloed van dat dier op de deurposten moesten doen. Want er zou een engel komen om alle oudste zonen in Egypte te doden. Maar de huizen met het bloed aan de deurposten zou hij overslaan. Het bloed dat daar aan de deurposten werd gestreken, maakte dat het huis werd overgeslagen door het engel des doods. En mijn slotvraag aan u, en ook aan mezelf natuurlijk, is deze. Is de deur van ons hart ook bestreken met het bloed van het offerlam, Jezus Christus? Zijn wij gered doordat we geloven in God, de schepper van hemel en aarde, en in zijn Zoon Jezus Christus? Het bloed van Christus is van levensbelang voor ons mensen, voor onze redding. Het maakt dat de wet van Mozes vervuld is. Het maakt dat wij vrij mogen zijn. Vrije mensen in een wereld dat door de duivel gebonden is in duisternis. En als vrije mensen wil je niets anders dan dicht bij het licht van deze wereld te zijn. Bij onze God. Wil je niets anders dan vertrouwen op God. En gehoorzaam zijn aan Hem. Ja, geloof is vertrouwen op God. Dat leidt naar gehoorzaamheid op God, aan God. Is uw hart bestreken met het bloed van het offerlam Jezus Christus? Dan zal de engel des doods aan u en mijn hart voorbij gaan. En mogen we eeuwig leven in Gods nabijheid. Dat is onze toekomst. Wat hebben we toch een geweldige God. Amen. Lied 409. Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen. Van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan, om vrede te bekomen. 409.
Staat open ook voor mij. Voor
staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij. Staat open ook voor mij. In hemelrijk voor Jezus troon, daar leidt het kruis tot zegen. Daar dragen wij een kruisenkroon. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij.
Zullen we in gebed gaan. Vader, we komen aan het eind van dit samen zijn tot u. Om u te danken dat we in alle vrijheid samen mochten komen. Om u te danken voor alles wat u geeft aan ons allen. En om u te danken, Heer, voor uw woord, de Bijbel. Wat is het geweldig, Heer, dat we u mogen leren kennen door de Bijbel te lezen. Door de voorbeelden van mannen en vrouwen uit de geschiedenis, ja, te lezen en ja, ervan te leren. Vader, wilt u ons deze week nabij zijn, als we dingen doen voor u, zoals de vakantie Bijbelweek, dat u ons zegenen. Als we misschien in gesprek komen met andere mensen, ja, wilt u ons dan ook de vrijmoedigheid geven om het evangelie te delen, zodat we een getuige zijn. Wilt u ons helpen ook door ons doen en laten een getuige te zijn. Ook dat is zo ontzettend belangrijk, Heer. Vader, we willen uw zegen bidden voor deze gemeente. Dat zij ook een stralend licht mogen zijn hier in Noordwijk en omgeving. Dat uw liefde gezien kan worden door hun heen. Dat u deze gemeente zegenen, Vader. Wilt u dat geven wat nodig is. Ook de wijsheid. Ja, en de vrijmoedigheid om naar buiten te treden. En Vader, we willen ook bidden voor de nood. U kent ieder persoonlijk. U weet wat in ieder persoonlijk in hem en haar leven speelt. En misschien zijn er wel hele moeilijke dingen waar we dan mee kunnen zitten en soms heel met kunnen worstelen. Wilt u ons wijsheid daarin geven en ook zegen en dat ook rust in ons hart mag komen van u om de dingen te kunnen dragen. Zo willen we in het bijzonder voor onze zuster Huizinga, Marie Huizinga bidden, Heer. Die Stefan, haar schoonzoon, moet missen. Wilt u haar kracht geven, dat zij in deze moeilijke tijd uw liefde mag ervaren, rust in haar hart mag ontvangen van u. Maar ook de verdere familie, Heer, wilt u hen ook nabij zijn. Wilt u hen ook dat geven wat ze nodig hebben. Want het is niet eenvoudig om iemand te moeten missen, Heer. Vader, wilt u hen ondersteunen en ook bemoedigen. En dat ook zij, ook de familie, steun en rust van u mogen zoeken, Heer. En zo wil ik ook aan in dit gebed, in dit bijzonder, bidden, Heer, voor al onze broeders en zusters wereldwijd. En in het bijzonder degenen die vervolgd worden. Want de geluiden uit Irak en Syrië en andere, Korea, horen, Heer, dat mensen, broeders en zusters, ja, vermoord worden. Vrouwen verkracht worden. Kinderen verhandeld worden. Gewoon omdat ze geloven in U. En omdat de duivel dat niet wil, Heer. Vader, wilt U ze helpen in hun strijd? Dat ze vol mogen houden, Heer. En mogen blijven vertrouwen op U. En help ook alle broeders en zusters die in vrijheid mogen leven, Heer, om vooral ze te ondersteunen. Zoals vanmorgen ook voor ze bidden, Heer. En dat ze dat ook mogen ervaren. En dat hoor je dan ook. Dat ze dat ervaren. En dat ze enorm waarderen dat we voor ze bidden en dat we ze ondersteunen. Vader, wilt U ons zegenen en nabij zijn? Niet omdat we het verdienen, maar omdat U zo'n liefdevolle, vergevingsgezinde God bent die van ons houdt. Amen. We willen de geloofsbelijdenis zingen. 274a. Zullen we dat staande gaan doen? Slotlied heb ik gekozen. 232. Is hier een hart door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd. Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij zijn heerlijkheid. Prachtig mooi lied. We willen ook de collecte doen tijdens de voorspel, denk ik. Laten we ons stellen onder de zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap en hulp van de Heilige Geest zijn met ons allen, totdat onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. Halleluja. Amen.